Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeboren uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gebeten, we willen zingen Psalm 78, daarvan het eerste en het derde vers. Neem, o mijn volk, neem mijn leer ter oren. Neig oor en hart om naar mijn stem te horen. Ik zal met mijn mond uw wijze spreuken leren, verborgenheid van ouds afwaardig te eren. En wat volgt? Psalm 78, de versen 1 en 3. Gebeten de schriftlezing voor vanmiddag vindt u in het boek Deuteronomium, het 18e hoofdstuk, de versen 9 tot en met 22. Het 18e hoofdstuk van Deuteronomium, versen 9 tot en met 22. Wij doen eerst een belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen.
Ik geloof in God den Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. We lezen nu Deuteronomium 18 van vers 9 tot het einde. Wanneer gij komt in het land dat de Heere uw God u geven zal, zo zult gij niet leren te doen naar de gruwelen van dezelfde volken. Onder u zal niet gevonden worden die zijn zoon of zijn dochter door het vuur doet doorgaan, die met waarzeggerijen omgaat, een guichelaar, of die op vogelgeschrei acht geeft, of tovenaar. Of een bezweerder die met bezwering omgaat, of die een waarzeggende geest vraagt, of een duivelskunstenaar, of die de doden vraagt. Want al wie zulks doet, is den Heere een gruwel. En om deze gruwelen wil verdrijft hen de Heere uw God voor uw aangezicht uit de bezitting. Oprecht zult gij zijn met de Heere uw God. Want deze volken die gij zult erven, horen naar guichelaars en waarzeggers, maar u aangaande, de Heere uw God, heeft u zulks niet toegelaten. Een profeet uit het midden van u, uit uw broederen, als mij, zal u de Heere uw God verwekken. Naar hem zult gij horen. Naar alles wat gij van den Heere uw God aan hoor hebt, ten dagen der verzameling geëist hebt, zeggende, ik zal niet voortvaren te horen de stem des Heeren mijn Gods. En ditzelfde grote vuur zal ik niet meer zien, dat ik niet sterve. Toen zei de Heere tot mij, het is goed wat zij gesproken hebben. Een profeet zal ik hun verwekken uit het midden hunner broederen, als u. En ik zal mijn woorden in zijn mond geven. En hij zal tot hen spreken, alles wat ik hem gebieden zal. En het zal geschieden, de man die niet zal horen naar mijn woorden, die hij in mijn naam zal spreken, van dien zal ik het zoeken. Maar de profeet, die hoogmoediglijk zal handelen, spreken een woord in mijn naam, het welk ik hem niet geboden heb te spreken, of die spreken zal in de naam van andere goden, dezelfde profeet zal sterven. Zo gij dan in uw hart zoudt mogen zeggen, hoe zullen wij het woord kennen dat de Heere niet gesproken heeft? Wanneer die profeet in de naam des Heeren zal hebben gesproken, en dat woord geschiet niet en komt niet, dan is het woord dat de Heere niet gesproken heeft. Door trotsheid heeft die profeet dat gesproken. Gij zult voor hem niet vrezen. Tot zover.
Gebeten bidden we samen de Heere om zijn zegen. Heere, geef eerbied in onze harten, wanneer vanmiddag opnieuw de gemeente samen mag komen in uw huis, rondom uw geopend woord. Geef er een erkentelijk hart voor, dat u ons wilt samenbrengen rond de boodschap van zonde en genade. Het woord dat spreekt van dood en leven, van verlorenheid en redding. En op deze eerste Adventszondag mogen we met uw gemeente stilstaan bij dat grote wonder dat u uw enig geliefde zoon in deze wereld hebt willen zenden om de weg te gaan van de kribbe naar het kruis. Om alles te doen wat nodig is opdat verloren zondaren teruggebracht zouden worden in de gemeenschap met u. En u heeft de kerk van het oude verbond verlangend uitgezien naar de vervulling van uw belofte. Eenmaal in het paradijs al gesproken, ik zal vijandschap zetten tussen u en tussen deze vrouw. U hebt die belofte waargemaakt, Heere. En daarom mogen we nu vanmiddag hier zijn om te overdenken dat u toen, maar dat u ook vandaag nog, uw eigen woorden wilt bevestigen. En dat u onderwijs wil geven met betrekking tot hem die de vorste des levens is, die zich zo onuitsprekelijk diep heeft willen vernederen, zodat zelfs de grootste van de zondaren en zondaressen door u gered zou kunnen worden. Heere, als wij dat in deze Adventsweken en straks als u dat geeft met de kerst overdenken, laat er in onze harten iets van heilige verwondering mogen zijn, dat u om wilt zien naar verloren mensen, dat u zo goedertieren bent en zo onbegrijpelijk goed en genadig, dat u waar geen weg was en weggegeven hebt, een middel, een middelaar, tot verzoening van de zonden, om terug te brengen in de gemeenschap met God. Heere, we bidden om uw zegen over de verkondiging van uw boodschap. U kent ons allen, niets is voor u verborgen. U kent de ouderen, u kent de jongeren, u weet wat het in het hart van de kinderen zelfs is. En niemand is te oud, maar niemand is ook te jong om door u opgezocht te worden. Ik wil vanmiddag uw boodschap gebruiken om uit de duisternis te trekken tot uw wonderbaar licht. Maar om ook hemels onderwijs te geven aan allen die op u hopen. Heere, geef dat er in het hart, in het leven van uw kinderen weer opnieuw uitzien mag zijn naar u, naar een ontmoeting met u. U hoeft niet meer in het vlees te komen, maar u kunt zich openbaren door woord en geest in hun hart. Zou u dat willen doen? Wilt u onderwijs geven en opwas in de kennis en de genade van de zaligmaker, opdat hij door het geloof, door het wonder van uw genade, een gestalte in ons hart zou mogen verkrijgen. Wil antwoord geven op de vragen van het hart en doe schuilen bij u de bron van licht en heil. Denkt u aan hen die met ons niet kunnen samen zijn. U kent hen die thuis meeluisteren. Vanmiddag ook in het ziekenhuis en die Kazia misschien. Heere, wil bij hen zijn. Wil alle noodrust in heerlijkheid vervullen. En wilt u voor de zieken wat tot genezing gedaan wordt met uw zegen kronen. Geef dat ze tot u mogen vluchten, die de moeite, het verdriet aanschouwt, opdat we het in uw hand zullen geven. Wij bidden, Heere, voor de rouwenden onder ons. Vertroost het hart, wat schreiend tot u de Heere vlucht. Wilt u nabij zijn in verdriet en eenzaamheid. Wilt u uw genade, uw gunst doen ervaren. Wij bidden voor al het werk wat wereldwijd in uw koninkrijk verricht mag worden. Zegent u het zendingswerk. Sterk allen die vanuit de kring van onze gemeenten gezonden zijn, om daarin bezig te zijn in woord en daad. Zegen alle evangelisatiearbeid. En sterk ook allen die daarin van u een taak gekregen hebben. We bevelen u de broeders van de kerkraad. Helpt u hen in de ambtelijke dienst. En laat hun verwachting mogen zijn van u, de grote ambtsdrager in de hemel. U weet van het beroep wat uitgebracht is door de gemeente. Heere, kon het zijn, wil de broeders van de kerkraad, maar ook heel de gemeente, met uw daden verblijden. Het zou voor u niet te wonderlijk zijn om het hart van de broeder die beroepen is te neigen om de roepstem te aanvaarden. Laat er een worstelen zijn wat dit betreft aan de troon van uw genade. Want uw woord is toch vandaag nog waar als u zegt, op uw noodgeschrei doe ik grote wonderen. Wij bidden om uw zegen voor het onderwijs wat aan de kinderen, aan de jongeren van de gemeente wordt gegeven. Helpt u de jonge mensen bij de studie en denkt u aan allen die bij het onderwijs betrokken zijn. U zegt in uw woord, werpt uw brood uit op het water en ge zult het vinden na vele dagen. Dat in die verwachting dat u doorgaat met uw werk, ook alle arbeid onder de jongeren van de gemeente verricht mag worden. Wij bidden om uw zegen voor allen die een taak hebben in de gezondheidszorg. Ook vandaag wellicht geroepen worden om daarin bezig te zijn. Wilt u schenken wat nodig is, Heere? Ja, waar ook nood en zorg is, wilt u uitkomst geven en doen wat tot hulpverlening wordt gedaan. Onze ogen zien op u. Wilt u bij ons zijn in deze dienst van het woord, in het luisteren en in het spreken. En laat in de verkondiging de liefde van Christus mogen dringen. Hoor ons in de hemel. Vergeef ons al onze zonden. Wij bidden dat om Jezus wil alleen. Amen. U krijgt gelegenheid om de Heere te dienen met uw gaven. De eerste rondgang is voor de diaconie, de tweede is voor de kerk en de derde is voor de emeritus kas. Wij zingen uit Psalm 89, daarvan de versen 1, 9 en 12. Ik zal eeuwig zingen van Gods goede tieren heen. Negende vers, ge hebt wel eer van hem die gij geheiligd had. En het twaalfde vers, gij zal hij zeggen, zijt mijn vader en mijn God. Psalm 89, de versen 1, 9 en 12. Het schriftwoord dat we vanmiddag met u met de hoop van de Heer overdenken, vindt u in het gedeelte wat ons gelezen is uit Deuteronomium, het 18e hoofdstuk, daarvan het 15e vers, Deuteronomium 18 vers 15. We lezen daar het woord van God, een profeet uit het midden van u, uit uw broederen als mij, zal u de Heere uw God verwekken. Naar hem zult gij horen. Tot zover. De komst van de hoogste profeet beloofd. En dan zien we in de eerste plaats. Hij vindt in Mozes zijn voorbeeld. In de tweede plaats. Hij is broeder van zijn volk. Ten derde. Hij is van God geschonken. En tenslotte, hij heeft recht op gehoorzaamheid. De komst van de hoogste profeet belooft. Hij vindt in Mozes een voorbeeld. Hij is broeder van zijn volk. Hij is van God geschonken. En hij heeft recht op gehoorzaamheid. Mozes heeft, zo weten we, 40 jaar lang een belangrijke positie bekleed in Israël. Hij is de man die zoveel jaren leiding heeft gegeven aan het volk van de Heer. En al die tijd heeft hij het volk met raad en daad bijgestaan. Dat wil niet zeggen dat het hem altijd gemakkelijk viel om met dit volk om te gaan. Het heeft hem dikwijls nogal wat moeilijke uren bezorgd. Mozes was er. En de mensen vonden dat op den duur zo vanzelfsprekend, dat ze nogal eens vergaten dat Mozes in opdracht van God zijn werk onder Israël verricht. Mozes is profeet van de Heere geweest. En zeker niet de eerste, de beste. God zelf heeft daar het zijne van gezegd. Mirjam, zijn zuster, en Aaron, zijn broer, hadden op een gegeven moment nogal kritiek op Mozes. Ze zetten eigenlijk maar een groot vraagteken achter de belangrijkheid van zijn profeet zijn. Maar de Heere zei tegen hen: zo er een profeet onder u is, ik, de Heere, zal door een gezicht mij aan hem bekend maken. Door een droom zal ik met hem spreken. Waarom hebt gij lieden niet gevreesd tegen mijn knecht, tegen Mozes te spreken? Er zijn na Mozes nog vele profeten in Israël geweest, door de Heere gegeven. Niemand van hen heeft echter deze knecht van de Heere overtroffen. We lezen dat trouwens ook in Deuteronomium. En er stond geen profeet meer op in Israël, gelijk Mozes, die de Heere gekend had, van aangezicht tot aangezicht. Mozes heeft het volk altijd de wil van de Heere voorgehouden, de openbaring van God aan hen doorgegeven. Hij heeft niet zijn eigen woorden gesproken, maar als een getrouw leraar heeft hij het woord van God verkondigd, 40 jaar lang. De Heere gaat met hem om als een vriend. Hij mag met God spreken, van aangezicht tot aangezicht. Maar al is Mozes door Gods genade een belangrijk man geweest, hij is en blijft mens. Dat wil ook zeggen dat hij eenmaal sterven moet. En hij weet, dat zal niet zo lang meer duren. Of hij moet voorgoed afscheid nemen van het volk. En als hij heen gegaan is, dan zal Israël pas goed gevoelen hoe ontzaglijk veel ze in deze profeet en leraar verloren hebben. En ook dan kunnen zij niet buiten een profeet. Maar wat zal het volk Israël dan doen? Zal het dan het voorbeeld gaan volgen van de goddeloze volken van Kanaan? Zullen ze ook hun toevlucht zoeken bij waarzeggers en wichelaars? bij tovenaars en bij bezweerders. Die gedachte kan Mozes niet verdragen. En hij voelt zich gedrongen om het volk dat hem zo na aan het hart ligt en waarvan hij zoveel had, met de meeste ernst te waarschuwen tegen al de gruwelen van de heidenen. En ze hoeven trouwens na zijn dood niet die weg op te gaan, wanneer hij gestorven is. Dan zal de Heer ervoor zorgen dat de lege plaats wordt vervuld. God zelf zorgt dat er na Mozes weer een andere profeet komt. Ja, net zo lang zullen de profeten in Israël zijn als de Heer dat nodig keurt. Is bij Mozes misschien de wens, hier de vader van de gedachte, hoopt hij dat God in de toekomst nog profeten zal geven? En zegt hij daarom dat dit ook gebeuren zal? Nee, zo heeft Mozes nooit gehandeld. En zo doet hij ook nu niet. Maar de Heere zelf belooft dat hij dit doen zal. Want toen hij vanaf de Sinaï zijn wet aan Israël deed horen, toen ging dat alles gepaard met geweldige tekenen. Het gerommel van de donder werd gehoord. Bliksemflitsen kliefden door de lucht. En de top van heel het Sinaï-gebergte, dat was in rook gehuld. God deed zijn grootheid zien en ook horen. En Israël was diep onder de indruk van deze heerlijke openbaring van God. Zo zelfs dat ze benauwd werden. Bang waren verteerd te zullen worden. En daarom smeekten zij Mozes: spreekt u met ons. En wij zullen horen. En dat God met ons niet spreken. Of dat wij niet zullen sterven. Dan nu daaraan herinnert Mozes nu het volk. En hij zegt dat God toen hun verzoek heeft ingewilligd. Zoals we dat lezen in de versen 17 en 18. Toen zei de Heere tot mij: het is goed dat zij gesproken hebben. Een profeet zal ik hun verwekken uit het midden van hun broederen als u. En ik zal mijn woorden in zijn mond geven. En hij zal tot hen spreken alles wat ik hem gebieden zal. Na de dood van Mozes zal de Heere dus nieuwe profeten aan zijn volk geven. Mensen die uit Israël zelf zullen voortkomen. En deze belofte heeft de Heere vervuld. Steeds zond hij nieuwe profeten. En ze worden ons in de Bijbel, in het Oude Testament, getekend als mensen die door de Heere zelf geroepen waren om zijn boodschap aan Israël te verkondigen. Iedere profeet die door de Heere geroepen werd, door de Heere gezonden, trad op als een man van God. Hij mocht niet zijn eigen woorden spreken. Hij mocht ook niet zijn eigen wil volgen. Maar hij moest in alles vragen naar de wil van de Heere. Hij stond met heel zijn leven, zowel naar de ziel als naar het lichaam, in dienst van God. En mede daarom hebben die profeten in Israël het toch al eens erg moeilijk gehad. Dikwijls moesten ze het volk vermanen. Moesten ze de oordelen van God over de zonde van Israël aankondigen. En er zijn er zelfs geweest die het op een bepaald moment zo moeilijk vonden om profeet te zijn in Israël, dat ze besloten om ermee op te houden. Maar dan werd toch het woord van de Heere in hen als een vuur, dat hen dreigde te verteren. En zo werden ze weer gedrongen om de woorden van de Heere bekend te maken. En ze hebben in hun prediking de mensen niet alleen opgeroepen tot bekering, maar ze hebben ook rijk de dienst van de Heere aangeprezen bij het volk als een liefdedienst. Rijk en ruim hebben ze gesproken over Gods reddende, over zijn vernieuwende, over zijn schuldvergevende genade. Maar nu geeft Mozes bij zijn heengaan een geheim door. Een geheim dat God hem heeft verteld. Het geheim van de adventsverwachting, dat in de unieke positie van Mozes verscholen lag. En dit geheim, dat was voor deze knecht van de Heere tevens een bron van troost en hoop, nu hij de staf van God uit handen gaat leggen. Maar hij mag nu dit geheim verkondigen aan het volk van Israël. De hoogste profeet en leraar is in aantocht. En hij zal de verborgen raad en wil van God aangaande de verlossing van zijn volk volkomen openbaren. We hoeven dus niet te vragen, gemeente, wie in deze oude adventsbelofte schuil gaat. De Heer Jezus Christus, hij is immers degene die in de wereld komen zal. In de handelingen van de apostelen wordt dit woord uit Deuteronomium 2 keer aangehaald. Zowel door Petrus in zijn prediking na de genezing van de kreupelen aan de schone poort, als ook door de diaken Stefanus in zijn reden tot de Joodse raad. Zij wijzen erop dat dit woord, wat Mozes gesproken heeft, door de komst van de Heer Jezus Christus in deze wereld ten volle vervuld is. Hij bracht niet zijn eigen boodschap, maar hij verkondigde het woord van zijn Vader, die hem in de wereld gezonden had, om te zoeken en om zalig te maken dat verloren is. En van deze hoogste profeet zegt Mozes nu in onze tekst: hij zal zijn als mij. Dat wil dus zeggen, hij vindt in Mozes zijn voorbeeld. En als we de geschiedenis nagaan, dan blijkt dan heel duidelijk dat Mozes een voorbeeld was, een type van de hoogste profeet die God reeds direct na de zondeval in het paradijs had beloofd, toen hij verkondigde vijandschap te zullen zetten tussen het zaad van de slang en het zaad van de vrouw. Mozes was door de roeping van God een bijzonder man. Zie hem maar staan in de vergadering van het volk. Hij staat als het ware tussen de Heere en Israël. En hij maakt de raad, de wil van God bekend. Het wordt duidelijk dat de Heere zich aan deze man verbonden heeft. Maar zie, dan wijst Mozes zelf heen naar Christus, de grote profeet, allergrootste profeet, die na hem komen zal. Hij is ook geroepen als profeet, als leraar van zijn volk. De Heere zegt dat in mezelf. Ik toch heb mijn koning gezalfd over Sion, de berg van mijn heiligheid. En ver gaat deze grote profeet uit, boven zijn voorbeeld Mozes. Mozes kon niet leren als machthebbende. Mozes kon de weg van de verlossing aanwijzen. Maar in Mozes was niet de kracht om die weg ook te laten betreden. Maar Christus kan dat wel. Hij kan het geloof schenken en daarom zeggen, wie in mij gelooft, gelijkerwijs de schrift zegt, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. Zijn woord is als een hamer en als een vuur dat harde harten verbrijzelt. En zijn profetische bediening legt daar getuigenis van af, tot op de dag van vandaag toe. We weten, Mozes was beroemd als een groot leidsman, als een legerleider. Hij profeteerde niet alleen de ondergang van de vijanden, maar hij maakte in de kracht van God zijn woord ook waar. De Amalekieten bijvoorbeeld en de Moabieten, ze hebben het ondervonden. Echter, meer dan Mozes is ook hier, want de armen van Mozes die moesten gedurende de strijd door zijn broer Aaron en door Hur worden ondersteund. Maar Jezus, de hoogste profeet, kan zeggen, ik heb de pers alleen getreden en niemand van de volkeren was met mij. Geheel alleen heeft hij de strijd met de vorst der duisternis gestreden en de volkomen overwinning behaald over hel en dood en graf. We weten ook dat Mozes in de Bijbel genoemd wordt als een voorbeeld van zachtmoedigheid. Dat lezen we immers in de schrift. Doch de man Mozes was zeer zachtmoedig, meer dan alle mensen die op de aardbodem waren. Nochtans vergat hij soms zichzelf. En dan horen we hem boos zeggen, hoor toch gij wederspannigen, zullen wij voor u water uit de steenrots voortbrengen? Mozes bleef een zondaar, in wie soms ook het verdorven vlees een geducht woordje meesprak, als het de gelegenheid kreeg. Maar Jezus kon zeggen, leert van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart, en gij zult rust vinden voor uw zielen. Hij verhief, zoals Jesaja zegt, zijn stem niet op de straten. Integendeel, hij werd als een lam ter slachting geleid. En als een schaap dat stom is voor het aangezicht van zijn scheerders. Alzo deed hij zijn mond niet open. Hoe heeft hij ook, toen hij op aarde was, het tegenspreken van zondaren tegen zich verdragen? Hoe zachtmoedig en hoe waar was het onderwijs dat hij gaf. En zelfs als hij de mensen bestraffen moest, dan horen we toch in de woorden die hij spreekt, de tucht van de liefde. Mozes, de man Gods, hij mocht 40 dagen en nachten in de onmiddellijke nabijheid van de Heere verkeren. Maar Jezus Christus heeft die nabijheid nog veel en veel heerlijker gesmaakt. Want hij is God zelf. Hij kon zeggen zoals we lezen, dagelijks wat ik zijn vermakingen. Steeds voor zijn aangezicht spelend. Toen Mozes na 40 dagen op de berg te zijn geweest, van de berg kwam, glinsterde zijn gezicht zodanig dat hij het moest bedekken, omdat het volk het niet verdragen kon. Maar voor Jezus is dat niet nodig. In hem mogen wij, zoals de apostel dat schrijft, met ongedekt aangezicht de heerlijkheid van God aanschouwen. Werkelijk, meer dan Mozes is hier, ook in dit opzicht, dat de wet door Mozes is gegeven, doch dat de genade en waarheid door Jezus Christus zijn geworden. Wie hem kent, omdat hij of zij door Gods genade op zijn school gekomen is, die weet, die mag het weten, hoe dierbaar zijn bediening is als profeet. Door zijn volkomen gehoorzaamheid liet hij immers de uitnemendheid van Gods heilige wet zien. En door zijn verzoenend lijden en sterven opende hij de schatkamer van genade voor verloren zondaar. Mozes, de dienaar van de Heere. Hij was een groot profeet in Israël. Machtige verschijning, zoals niemand voor hem. Maar nog oneindig veel groter is hij, naar wie Mozes heeft heen gewezen, de Heere Jezus Christus. Hij zou als profeet leren met macht. Hij zou staan tussen God en het volk. En hij zou voor hen pleiten om genade op grond van zijn eigen verdienst. Ja, hij zou zijn volk in alles gelijk worden, uitgenomen de zonde. En daarop letten we dan in de tweede plaats. Als we zien dat de hoogste profeet ook de broeder is van zijn volk. Een profeet uit het midden van u. Uit uw broederen als mij. Mozes was geroepen uit het midden van het volk. Geroepen uit zijn broeders, om voor Israël een profeet en een leidsman te zijn. En ook Mozes was uit het zaad van Abraham. En zo zal het ook zijn met de Heer Jezus Christus. Ook hij is uit het zaad van Abraham, zoals God de belofte gegeven heeft aan de vader der gelovigen. In u zullen al de geslachten van de aarde gezegend worden. Een profeet uit het midden van u, uit uw broeders als mij. De Heere der Heerlijkheid dus, ja, God zelf buigt zich zo diep neer dat hij ingaat in onze menselijke natuur, dat hij ons in alle dingen gelijk wordt, uitgenomen de zonde. Gemeente, wie van ons zal dat wonder ooit kunnen doorgronden? Niemand toch? En toch, zo moest het, want zo alleen konden zondaren zalig worden. Zo alleen kon de zonde gedragen worden in de menselijke natuur die gezondigd had. Hij heeft ons vlees en bloed aangenomen uit de maagd Maria. Ja, de apostel schrijft het in zijn brief. Hij heeft zichzelf vernietigd. De gestalte van een dienstknecht aangenomen in de kribbe van Bethlehem. En nooit, nooit zal hij meer die menselijke natuur prijsgeven. Zelfs niet in het graf. Wat een wonder. De eeuwige God neemt onze menselijke natuur aan. Dat wil zeggen, gemeente, mijn vlees, mijn bloed, in de kribbe van Bethlehem. Daar ligt Gods onuitsprekelijke gave voor een verloren mensengeslacht. En van de eeuwigheid af waren zij vermakingen al met de mensenkinderen. In de volheid van de tijd neemt hij onze natuur aan, opdat hij zaligmaker zou kunnen zijn. Hij komt niet tot een voor hem vreemde wereld. Want door hem, zo lezen we in het evangelie van Johannes, door hem die het woord is, zijn toch alle dingen geschapen? Hij komt ook niet tot een voor hem vreemde mensheid, want hij is onzer één geworden. En in het geloof op de belofte van God ziende, roept Jesaja het in blijde verwondering uit, alsof het al werkelijkheid geworden is. Want een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven, en de heerschappij is op zijn schouder, en men noemt zijn naam wonderlijk. Raad, sterke God, Vader van de eeuwigheid, vredevorst, een profeet uit het midden van u, uit uw broederen, als mij. En dat is uitgekomen in heel zijn leven. Hij heeft onder ons gewoond, schrijft Johannes. Hij is goeddoende het land doorgegaan. Hij heeft geleerd op onze straat. Wat een wonder, gemeente, dat de zaligmaker zo diep wilde buigen dat hij familie van de zijnen wilde worden. En hij schaamt zich er zelfs niet voor om mensen broeders te noemen. We lezen dat ook in het evangelie. En zijn hand uitstrekkende over zijn discipelen, zei hij: zie mijn moeder en mijn broeders. Want zo wie de wil van mijn Vader doet die in de hemel is, dezelfde is mijn broeder, mijn zuster, mijn moeder. Als dat door het geloof omhelst mag worden, dat hij uw broeder is, dan wil dat ook zeggen dat God uw vader is, om zijnentwil. Zo door het geloof deze hoogste profeten mogen aanschouwen. Hem die zich zo diep wilde vernederen in de kribbe van Bethlehem. Oh, het zal je hart, als je er iets van zien mag, met verwondering vervullen. Dan wordt die kribbe van Bethlehem overgoten met het licht van de liefde van God. Want hij is het die uit louter welbehagen dit heil voor verloren mensen wilde bereiden. We gaan dat zien in de derde plaats, als we erop letten dat de hoogste profeet van God geschonken is. Een profeet uit het midden van u, uit uw broederen als mij, zal u, de Heere, uw God, verwekken. Dat wil zeggen, de hoogste profeet is van eeuwigheid gezalfd. En direct al na de zondeval heeft hij zijn profetische roeping uitgeoefend. Want zodra de Heere de gevallen Adam en Eva opzocht, had. Zodra de Heere beloofde, ik zal vijandschap zetten tussen u en tussen deze vrouw, tussen uw zaad en haar zaad, toen is deze hoogste profeet al begonnen om het verduisterde verstand van mensen te verlichten, om de gelovigen van het oude verbond te geven verlichting van de kennis van de waarheid Gods. Maar al is de Heer Jezus Christus dan van eeuwigheid af al gezalfd, hij moest ook in de tijd bekwaam gemaakt worden door het aannemen van de menselijke natuur. En dat is het wat Mozes in dit schriftwoord bedoelt. Mozes zelf is door God geschonken om voor Israël een profeet te zijn. En hij zegt, zo zal ook de hoogste profeet door de Heere geschonken worden om voor zijn volk tot een raadsman te zijn. En straks dan wordt hij ook in zijn menselijke natuur gezalfd met de Heilige Geest. En dan verschijnt hij net als Mozes onder het volk om aan hen de woorden van God te verkondigen, om de verborgen raad en wil van God, zoals onze Heidelberger dat onder woorden brengt, tot verlossing te openbaren. Een profeet uit het midden van u, uit uw broederen als mij, zal u de Heere uw God verwekken. De getrouwe verbondsgod, de ik zal zijn die ik zijn zal, zal hem schenken aan zijn volk Israël. En waarom? Waarom aan Israël? Deed de Heere dat omdat Israël een beter volk was? Deed de Heere dat omdat Israël toch veel waardiger was dan andere volken? Nee, dat deed de Heere alleen vanwege zijn vrijmachtig welbehagen. Daarom heeft hij Israël willen afzonderen van alle andere volkeren van de aarde, opdat hij zich in hun midden zou verheerlijken in de rijkdom van zijn genade. En daarom heeft de Heer hen ook voortdurend zijn knechten geschonken, om hen de woorden van God te verkondigen. Hij heeft Mozes verwekt toen hij hem redde door middel van het biezenkistje. Hij heeft Gideon van de dorstvloer geroepen om Israël te verlossen van de Midianieten. Elisa werd door de Heere geroepen van achter de ploeg om zijn volk onderwijs te geven. David werd geroepen van achter de schapen om een voorganger te zijn voor Israël. Alle andere volken liet de Heere voortwandelen naar het goedunken van hun boos en verdorven hart. Maar aan Israël wilde hij zich op een bijzondere wijze openbaren. Dat wordt het duidelijk, gemeente, dat het allemaal van God uitgaat. Hij verwekte Israël, opdat het zijn volk zou zijn. En nu verwekt hij voor hen ook een profeet om hun zijn raad tot verlossing bekend te maken. O, nogmaals, is dat niet een onbegrijpelijk wonder van de genade van God? Dat hij zich van eeuwigheid af al een volk formeert, omdat het zijn lof vertellen zou? Nogmaals, dat was en dat is ook vandaag nog alleen zijn werk, want er is toch geen enkel onderscheid. We hebben toch allen gezondigd, en we derven. We missen toch allen de heerlijkheid Gods. En daarom zegt de Heer ook zo nadrukkelijk tegen zijn kinderen. Gij hebt mij niet uitverkoren, maar ik heb u uitverkoren. Het is alles zijn welbehagen. Het is alles zijn vrijwillige liefde. Hij wil zondaren zalig maken. En daarom zullen ze zalig worden. Het komt alles van Gods kant. Nooit zou het toch in ons opgekomen zijn om een weg tot verlossing uit te denken. Een weg die aan God de heerlijkheid zou toebrengen en aan zondaren de zaligheid zou schenken. Dat lag toch helemaal buiten ons vermogen? Ja, dat lag en dat ligt zelfs buiten onze begeren. Want wat zegt de Bijbel? Dat we door onze afval van God zijn vijanden geworden zijn. Vol van vijandschap. Vol van duisternis. En de dwaling overheerst ons. Toen wij meenden wat te zijn, zegt de Bijbel. Toen werden we dwazen. We kennen van onszelf uit de weg tot God niet. En toen de Heere die weg wilde openbaren, toen was het zelfs onze begeerte niet om die weg te gaan. Maar toen hebben we nog gezegd, wijk van ons. Want aan de kennis van uw wegen hebben we geen lust. En toch verwekt de Heere nu een volk dat naar hem gaat vragen. Hij roept hen uit de dood tot het leven. Hij trekt hen uit de duisternis tot het licht. Hij schenkt hen zijn geest, zodat ze op zijn school onderwezen leren vragen. Is er enig middel waardoor wij de welverdiende straf kunnen ontgaan en weer tot genade komen? En aan zulke zondaren nu zal de grote profeet en leraar niet alleen Gods verborgen raad en wil aangaande de verlossing bekendmaken, maar hij zal zich ook aan hen openbaren als de weg, als de waarheid en het leven. Zodat ze leren zingen wat wij nu samen willen doen. Uit de 65ste psalm, dan van het tweede vers. Stroom van ongerechtigheden hadden overhand op mij. Maar ons weerspannig overtreden verzoend en zuivert gij. Welzalig die ge hebt verkoren, dien ge uit al het aards gedruis doet naderen en uw heilstem horen, ja, wonen in uw huis. Tweede van Psalm 65. Mozes wist maar al te goed dat Israël dikwijls niet had willen luisteren naar de woorden die hij in opdracht van de Heere had gesproken. Niettemin had hij als een profeet, als een gezant van God, recht op gehoorzaamheid. En daarom nam de Heere het Israël heel kwalijk als ze zijn knecht Mozes verwierpen. Israël kon dan ook heel goed weten wat Mozes bedoelde als hij zegt: naar hem zult gij horen. Want nog meer dan Mozes heeft de Zoon van God, de hoogste profeet, recht op gehoorzaamheid. In zijn profetisch optreden onder Israël heeft Christus als de gehoorzame knecht des Heren aan het volk de woorden van zijn God, van zijn Vader verkondigd. Machtig was hij, zo lezen we herhaaldelijk in de evangeliën, in woorden en werken. Hij predikte dat het koninkrijk der hemelen nabij was gekomen. Hij leerde als machthebbende en niet als de schriftgeleerde. En ook na zijn hemelvaart is hij nog altijd, nu hij verhoogd is aan de rechterhand van God, de hoogste profeet en leraar van zijn kerk, in opdracht van hem moet het evangelie verkondigd worden aan alle creaturen. En die verkondiging van het evangelie, die gaat ook gepaard met de eis tot bekering en geloof. Dat blijkt wel heel duidelijk uit wat Mozes zelf gezegd heeft, zoals we het lezen in het 19e vers van dit hoofdstuk. En het zal geschieden: de man die niet zal horen naar mijn woorden, die hij in mijn naam zal spreken, van dien zal ik het zoeken. Mozes verbindt dus aan de profetie het oordeel over allen die ongehoorzaam zijn aan de grote profeet die God verwekken zal. En duidelijk heeft ook de Heer Jezus Christus zelf gezegd dat men niet straffeloos zijn woorden kon negeren. Hij zei immers tegen de scharen: mijn leer is de mijne niet, maar van hem die mij gezonden heeft. En daarom heeft hij degene die weigerden zich te bekeren ook zo indringend en zo ernstig gewaarschuwd. Wee u Chorazin, wee u Bethsaida, want zo in Tyrus en Sidon de krachten geschied waren die in u geschied zijn, zij zouden zich in zak en as bekeerd hebben. Gemeente, als de Heere God door middel van zijn profeten, door middel van zijn dienaren tot ons spreekt, dan wil hij dat wij zullen horen. Wat heb je het gezegd? Het evangelie dat God aan zondaren laat verkondigen, dat is maar niet een zichtzending waarmee je zou kunnen doen wat je zelf wilt. Als hij zijn boodschap laat horen, dan staat hij daar ook zelf achter. Heel nadrukkelijk zeggen dat bijvoorbeeld onze Duitse leerregels. Zovelen als er door het evangelie geroepen worden, die worden ernstig geroepen. Want God betoont ernstig en waarachtig in zijn woord wat hem aangenaam is. Namelijk dat de geroepenen tot hem komen. En hij belooft ook met ernst allen die tot hem komen en geloven de rust van de zielen en het eeuwige leven. Gemeente, als het evangelie verkondigd wordt, naar de zin, naar de mening van de Heilige Geest, dan is het ten diepste de Heer Jezus zelf, de grootste profeet en leraar, die ons de woorden Gods laat verkondigen. Dan doet hij, zegt Calvijn, zijn bloed druppen in het midden van de gemeente. Luisteren naar de prediking en die ter harte nemen, dat is horen naar hem die God als de hoogste profeet aan zijn kerk heeft gegeven. En voor dat horen is nodig de zaligmakende bediening van de Heilige Geest. Want van nature, laten we maar eerlijk zijn, dan hebben we overal meer interesse voor dan voor hetgeen de Heere tot ons te zeggen heeft. Dan hebben we geen oor om te horen. Dan hebben we geen hart om op te merken. Maar die God die hier de opdracht geeft, naar hem zult gehoren, hij is de God van genade, die ook geven kan en wil wat hij van degene die de boodschap horen eist. Als koning opent hij met priesterlijke barmhartigheid de oren van zondaren en zondaressen, opdat ze naar zijn profetisch onderwijs zullen luisteren. Dat betekent dat we dan op zijn school komen om door hem onderwezen te worden. Dan gaat hij ons leren hoe groot onze zonden en ellende zijn. Want daar begint de Heer altijd weer mee. Hij houdt ons de spiegel voor van zijn heilige wet, zodat we leren zien hoe oneindig diep verdorven we door de zonde geworden zijn. Hoe totaal onrein, hoe melaats we zijn van ons hoofd tot aan onze voeten toe. Zo gaat hij ons leren wie we in Adam geworden zijn. Verdommelijke mensen voor God. Mensen onbekwaam tot enig goed en geneigd tot alle kwaad. Dat ontdekkende onderwijs. Dat ontledigende onderwijs. Dat wordt echt niet alleen van deze grote profeet en leraar ontvangen wanneer je nog maar pas op zijn school bent. Maar dan gaat deze grote profeet ons leven lang mee door. En als gevolg daarvan leren we onszelf hoe langer hoe meer verfoeien voor zijn aangezicht. Vanwege alle zonden die je elke dag nog aankleven. Vanwege zoveel waarmee je tegen de Heere overtreedt en telkens weer struikelt. O, je zou de zonde met wortel en tak willen uitroeien. Maar wat kom je er ook achter? Dat er in jezelf geen enkele kracht is om de zonde te doden. Wat is het daarom een groot wonder? Dat deze grote profeet ook onderwijst in de weg van verlossing. Hij opent het oog van het geloof van allen die het voor God mogen verliezen om de heerlijkheid van Jezus te zien. Hij immers is het die veel schoner is dan alle mensenkinderen. En op zijn lippen is genade uitgestort. En ook dat onderwijs in de weg van de verlossing gaat door. Want naarmate we onszelf meer en meer leren kennen in onze volslagen verlorenheid, naar die mate zal ook hij des te meer gepast en dierbaar en noodzakelijk voor ons worden. En zul je het gaan verstaan dat hij niet gekomen is om te roepen rechtvaardigen, maar zondaars tot bekering. Dan zal hij leren dat zijn offer een volkomen offer is. Een offer waar werkelijk niets aan ontbreekt. Waarvan ons ook niets bij kan en niets bij mag. Maar waarvan ons ook gelukkig niets bij hoeft. En wat een zegen gemeente om het te leren dat nu alle heil en dat nu alle zaligheid buiten jezelf ligt. In het volkomen offer van de Heer Jezus Christus. In zijn volbracht werk. O, dat doet hij de oneindige kracht van zijn bloed smaken. En de vrucht daarvan is dat je vrede mag ontvangen met God. Een vrede die alle verstand te boven gaat. Zo onderwijst hij dus als de grote profeet, ook in zijn priesterlijke bediening. En ook dat niet alleen, want hij verkondigt als profeet ook zijn koninklijk ambt. Hij leert dat aan hem gegeven is alle macht in de hemel en op de aarde. En dat hij tot aan het laatste der dagen, tot in eeuwigheid, die macht en goede van zijn kerk zal aanwenden. Wat zijn daarom al de zijnen veilig en geborgen bij hem? En wat is dat wat een rijke troost, te midden van alle bestrijding en te midden van alle aanvechting die er soms in je hart zijn kan. Want in ons is geen kracht tegen die grote menigte van vijanden. En wat lig je dikwijls onder in de geestelijke strijd. Maar wat een zegen als je nu van deze grote profeet mag leren. Dat hij overwinnaar is. En dat hij zijn volken doet delen in de zegen, in de vruchten van zijn werk. En weet u wat ook de ervaring is van al diegenen die door deze hoogste profeet worden onderwezen? Dit, dat ze in zichzelf al maar dwazer worden. Hij zorgt ervoor dat ze hem meer en meer nodig krijgen, die de weg is. En de waarheid en het leven, opdat ze het mag zijn zullen leren. Nu ken ik die waarheid zo goed als gewis, dat Christus alleen mijn gerechtigheid is. Een profeet uit het midden van u, uit uw broederen als mij, zal u de Heere uw God verwekken. Naar hem zult gij horen. Wat een zegen gemeent. Om met een Maria gedurig aan zijn voeten te zitten. Aan de voeten van deze hoogste profeet. Om de woorden van het leven uit zijn mond te horen. Om zijn onderwijs te genieten. Dan wordt ook zijn belofte heerlijk vervuld. Ik zal u onderwijzen. Ik zal u leren van de weg die gij gaan zult. Dan zal hij onderwijs geven, ook wanneer je misschien moet gaan op een weg die raadselachtig is. Als je gaan moet op een weg die indruist tegen je eigen vlees en bloed. Als je moet gaan op een weg waarvan soms geldt, ga ik achterwaarts, zo zie ik hem niet. En voorwaarts, ik verneem hem niet. Maar wat een zegen, als hij nabij is, als hij het maakt, het midden van alle druk het waar maakt. Zie, ik heb u in beide mijn handpalmen gegraveerd. En uw muren zijn steeds voor mij. Gemeente, niemand in Israël heeft om Mozes gevraagd. God zond hem uit vrije gunst om Israël te verlossen uit de dienstbaarheid. Net zo vroeg. Vraag niemand naar het kind van Bethlehem. Maar ook hij is door de Heere gezonden tot verlossing van zijn volk. O, hoezeer worden wij dan geroepen, ouderen en jongeren, om te luisteren naar de stem van de eeuwige liefde van God uit de mond van deze grote profeet en leraar. Mozes zegt het er toch nadrukkelijk bij. Naar hem zult ge horen. O gemeente, meisjes en jongens, kinderen. Willen jullie echt, werkelijk wijs worden? Dan moet u. En dan moeten jullie zijn. Bij deze hoogste profeet. Dan moet je naar hem luisteren. Hoor, hoe hij ook vandaag op deze eerste adventszondag als de opperste wijsheid nodigt. Wie is slecht? Hij keren zich herwaarts. Hoe weet ge beet? Hij is niet in de eerste plaats gekomen om bewonderd te worden. Hij is niet in de eerste plaats gekomen om bezongen te worden. Maar hij kwam in de eerste plaats om gehoord te worden. En als dat gebeurt, als we echt gaan luisteren, dan wordt je eigen stem tot zwijgen gebracht. Maar dan ga je ook hangen aan zijn lippen. En op zijn lippen is genade uitgegoten. Dan zal het gebed van je hart zijn. Spreek, Heere, want uw knecht hoort. Wel nu dan, neigt uw oor. En kom tot hem, hoort, en uw ziel zal leven. Amen. U bracht ons vanmiddag in uw huis samen. We mochten door het woord luisteren naar de stem van de allerhoogste profeet, die zijn boodschap laat verkondigen door nietige mensen. Geef, Heere, dat we er acht op slaan, dat we zullen luisteren, zullen buigen aan uw voeten als zijn woord ons veroordeelt. Maar ook buigen, als een boodschap spreekt van genade en van verzoening, zelfs voor de grootste van de zondaren. Laat uw boodschap vrucht dragen. En geeft u dat we in deze weken van Advent, voorafgaand aan het herdenken van uw komst in het vlees, biddend en bedelend, werkzaam zijn aan de troon van uw genade. Met de bede in het hart, spreek, Heere, uw knecht, uw dienstmaagd hoort. Ga met ons op weg naar huis. Neem ons onder uw hoede, ook in de nieuwe week. En schenkt u ons wat een ieder nodig heeft, nadat u bekend is. Bewaar ons voor de zonde. En versier ons leven met de vreze van uw naam. We bidden het om Jezus wil alleen. Amen. Wij zingen ten slotte op Psalm 68, het tweede vers. Maar het vrome volk in u verheugt, zal huppelen van zielevreugd, daar zij hun wens verkrijgen. Psalm 68, vers 2. Tot God. Ontvang de zegen van de Heere en ga daarna heen in vrede. De Heere zegene en behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen. Say.